schriftgedeelte lezen, dat is al een hele exercitie. We gaan het met elkaar doen. En ik lees vanaf vers 4. De vorige keer ben ik namelijk geëindigd in Hooglied 6 vers 3. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Die prachtige uitspraak, ik ben van mijn liefste en mijn liefste is van mij. Ik heb het toen gehad over dat eigenen van het geloof, dat je Jezus Christus eigent, je eigendom mag noemen. Dat is wat het geloof doet. En daar eindigen we straks ook de schriftlezing mee met een uitspraak die hier heel veel op lijkt, alleen een klein beetje verschilt. Dat is namelijk het 10e vers van hoofdstuk 7. Daar staat, ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Nou, en tussen die twee uitspraken, hoofdstuk 6 vers 3 en hoofdstuk 7 vers 10, daartussen zitten als het ware twee lofzangen van de bruidegom op de bruid. Dus de man die zingt lyrisch met poëtische liefdestaal over zijn bruid. Daar gaat het over. En dan begin ik bij vers 4. Mooi bent u, mijn vriendin, als Tirza, bekoorlijk als Jeruzalem, schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. Bent uw ogen van mij af, want ze brengen mij in verwarring. Uw haar is als een kudde geiten die neergolft van de Gilead. Uw tanden zijn als een kudde schapen die zijn opgekomen uit de wasplaats. Alle werpen zij tweelingen, geen van hen is zonder jongen. Als een opengesprongen granaatappel zijn uw, slapend staat hier, maar dat moet denk ik wangen zijn, door uw sluier heen. Al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen en meisjes niet te tellen, zij is de enige, mijn duif, mijn volmaakte. Zij is de enige voor haar moeder. De zuivere voor wie haar heeft gebaard. Als de meisjes haar zien, prijzen ze haar gelukkig. De koninginnen en bijvrouwen roemen haar. En dan krijg je een stukje dat wordt gezongen door de dochters van Jeruzalem. Die zeggen in vers 10, wie is zij die verschijnt als de dageraad, mooi als de volle maan, zuiver als de gloeiende zon. Schrikwekkend als zij die vaandels opheffen. En dan is het even de vraag of hij of zij aan het woord is. Vers 11 en 12, daar staat, naar de notentuin ben ik afgedaald om de nieuwe knoppen in de vallei te bekijken. Om te zien of de wijnstok uitloopt en de granaatappelbomen gaan bloeien. Eer ik het wist, zet ik mij op de wagens van mijn gewillig volk. En dan komen nogmaals de dochters van Jeruzalem, vers 13, het eerste gedeelte. Keer terug, o Sulamiet. Keer terug, zodat we u kunnen zien. En dan is hij, de bruidegom, weer aan het woord. Wat ziet u toch aan Sulamiet? Zij is als een rijdans van twee legers. En dan komt die tweede lofzang van de bruidegom en die bevat wat meer expliciet erotische taal. Hoe mooi zijn uw schreden in uw sandalen, vorstendochter. De rondingen van uw heupen zijn als halssieraden, het werk van kunstenaarshanden. Uw navel is als een ronde schaal waarin geen gemengde wijn ontbreekt. Uw buik is als een hoop tarwe omgeven door lelies. Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de tweeling van een gazelle. Uw hals is als de ivoren toren, uw ogen zijn als de vijvers de Hesbon bij de poort Bad Rabim. Uw neus is als de toren van de Libanon, die uitziet op Damascus. Uw hoofd is op u als de Karmel en uw haartooi is als rood purper. De koning zit gevangen in de lokken. Wat bent u mooi, wat bent u lieflijk, liefste vol van genot. De lengte van u is te vergelijken met een palmboom of een dadelpalm. Er staat eigenlijk alleen maar palm en er wordt waarschijnlijk dadelpalm mee bedoeld. Uw borsten met druiventrossen. Ik zei, ik wil in de palm klimmen, zijn takken grijpen. Laten uw borsten toch zijn als trossen aan de wijnstok, de geur van uw neus of van uw adem als de geur van appels. En uw gehemelte als goede wijn. Die stroomt regelrecht naar mijn liefste. En daar zie je in één keer een switch, want daar is in één keer zij aan het woord. Als het ware onderbreekt ze dat de lofzang van haar bruidegom en dan is de bruid zelf aan het woord. Je zou het ook een duet kunnen noemen. En zij zegt dan, die stroomt regelrecht naar mijn liefste en druppelt op de lippen van de slapenden. En dan als laatste vers 10, daar zegt de bruid nogmaals, ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Tot zover de schriftlezing. Nou, ik denk niet dat u eerder hier een preek over gehoord hebt. Dat verwacht ik zomaar. Ik heb over de preek heb ik gezet waar liefde woont. Waar liefde woont. En dan denken we natuurlijk aan die bekende berijming van Psalm 133. Waar liefde woont. Puntje, puntje, puntje. En dan heb ik drie gedachten waar ik vanavond u bij wil bepalen om dit gedeelte met elkaar te behandelen en daar wat lessen uit te halen. Waar liefde woont, daar functioneert vergeving. Dat is het eerste. In de tweede plaats, waar liefde woont, daar vindt bevestiging plaats. In de derde plaats, waar liefde woont, is groei in overgave. Dus het gaat over vergeving, over bevestigd worden en over overgave. Allemaal een gevolg, een vrucht van liefde. Waar liefde woont, daar functioneert vergeving. Dat is het eerste. Dat heeft te maken met de vorige keer. Vorige keer heb ik het met u gehad hoe er in hoofdstuk 5 verwijdering ontstond tussen de bruid en de bruidegom. De bruidegom stond aan de deur en hij klopte als het ware. Zo staat het in Openbaringen. Ik sta aan de deur en ik klop. Nou, hier staat ook de bruidegom aan de deur bij de bruid in hoofdstuk 5. En dan wil zij niet open doen. Zij is lui. En ik heb daar de vorige keer de geestelijke toepassing bij opgetrokken. Dat ook wij geestelijk lui kunnen zijn. Dat we een beetje zonder God gaan leven. Geestelijk lui. De nadere reformatoren die noemden dat verachtering in de genade. Je raakt achterop in het leven met God. En we hebben toen ook gezien wat de oplossing was. Want die bruidegom die had tekenen van liefde achtergelaten aan de deurklink. Weet u het nog als u de prekenserie gevolgd hebt? We hebben toen ook het avondmaal gehouden met elkaar. Het was een prachtig teken van de liefde van Jezus Christus. En die teken hebben wij als mens nodig om ons hart weer in vuur en vlam te krijgen voor de Heer Jezus. Dat gaat niet vanzelf. Je hebt de tekenen van zijn liefde nodig. Onder andere in het avondmaal. En dan gaat die bruid die is gaan zoeken. En dat zoeken kan je ook zien als biddend weer proberen om die relatie met God te herstellen. Om te bidden en te smeken of het weer helemaal goed mag worden tussen jou en de Heer. En vervolgens kwam zij de dochters van Jeruzalem tegen. Een beeld van de gemeente. En die dochters die hielpen haar enorm door haar vragen te stellen. Ze lokten haar als het ware uit de tent. Door te vragen, wat heeft uw liefste boven een ander? Wat is er met andere woorden zo bijzonder aan uw liefste, aan die bruidegom? Nou, en toen ging ze los. Toen dat haar gevraagd werd, ik kan me nog herinneren dat ik het vorige keer vroeg aan het opa Jan antwoord gaf. Wie is Jezus voor je? Wie is Jezus voor je? Kijk, en als je dat vraagt aan iemand die misschien wat achterop is geraakt, dan zegt hij, ja, maar Jezus Christus, dat is toch mijn alles. Dat is toch wel het kenmerk van een ware gelovige, dat je niet min praat over Jezus, maar dat je met veel eer en ontzag en liefde en warmte denkt en spreekt en zingt over Jezus Christus. En dat doet zij dan ook in hoofdstuk 5, vers 10. Mijn liefde is blank en rood. Hij steekt als een vaandel boven 10.000 uit. En dan krijg je die lofzang van de bruid op de bruidegom. En die eindigt dan in hoofdstuk 5 met alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste, ja zo is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. En op dat moment, als zij tot die erkenning komt, dan heeft ze de bruidegom ook weer gevonden. Dus dat is de manier om weer opnieuw die relatie met Jezus levend te krijgen. Dat zijn de dingen die we genoemd hebben. De tekenen van zijn liefde, het zoeken in gebed en het spreken over Jezus. Daartoe uitgenodigd worden, ook in contact met medebroeders en zusters. En dan is het eerste punt voor vanavond. Het is weer, ze zijn weer bij elkaar, bruid en bruidegom. Maar de vraag die je zou kunnen stellen is deze. Is het nu echt weer helemaal goed? Is het weer helemaal goed tussen bruid en bruidegom? Om het weer helemaal goed te krijgen, moet daar iets plaatsgevonden hebben. Vergeving. De bruidegom moet die luiheid van de bruid vergeven hebben. Dat wordt eigenlijk verondersteld in dit gedeelte. Nou, je zou kunnen zeggen, dat lees ik een beetje in, want dat staat er niet. Ik heb meerdere uitleggers erop nageslagen die dat zo uitleggen. Dus ik volg hen daarin. Als je het boek Hooglied ziet als een meer losse verzameling aan liederen, dan hoeft dat niet zo per se aan de orde te zijn. Maar als je het ziet als een lopend verhaal, of in ieder geval toch een bepaalde rode lijn erin, dan zou je zeggen, oké, als die bruid haar bruidegom heeft laten staan, en als ze nu weer bij elkaar zijn, dan moet daar vergeving hebben plaatsgevonden. En dat geldt voor al onze relaties. Waar liefde woont, daar functioneert vergeving. Dat kan niet anders. In een huwelijk zijn twee zondige, gebroken, falende mensen met elkaar verbonden. Levenslang. En je maakt als man en als vrouw fouten. Het kan niet anders dan dat je steeds opnieuw elkaar moet vergeven om de liefde goed en warm te houden. Vergeving hoort erbij. Datzelfde geldt ook in allerlei andere menselijke relaties. In de gemeente. Als er iets ligt tussen een broeder of zuster, er zit iets dwars en je spreekt dat niet uit, je beleidt dat niet, dan blijft dat ergens, dan blijft dat een beetje etteren, als ik het zo mag noemen. Dan blijft dat dwars zitten. Het liefst wil je dat dat weer uit de wereld is. Er is vergeving moet, dat moet functioneren, wil die liefde echt weer op kunnen bloeien. Dat geldt ook in de relatie met God. Als er in het leven ook van een gelovige onbeleden zonden zijn, dingen waarvan je zegt van ja, ik weet dat dat eigenlijk verkeerd is, maar weet je, ik denk er niet over na, of ik ga eraan voorbij. Ik heb het er niet over. Ik bid er niet. Ik praat er niet over met God. Je hebt bepaalde dingen waarvan je weet, dit zou ik eigenlijk niet moeten doen, of ik zou dat juist wel moeten doen en ik doe het niet. En je weet dat God daar een mening over heeft. Een mening, zijn goddelijke gedachten. Niet zomaar een mening. Dan moet je dat beleiden. Jesaja zegt het in een hele bekend vers, althans voor mij is het bekend, Jesaja 59 vers 2. Daar zegt God tegen Israël, uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Ongerechtigheden, verkeerde dingen, die maken een scheiding. En dat wil God niet. Hij wil dat het goed is. En dat kan alleen maar goed worden als je vergeving vraagt. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid ontvangen. Of zoals het staat in 1 Johannes 1. Als je je zonde beleidt, God is getrouw en rechtvaardig. Dat hij ons de zonde vergeven. Maar je moet het dan dus wel beleiden. Steeds weer opnieuw. Ik denk dat ik dat wekelijks echt meerdere keren moet doen. En misschien wel vaker dan omdat ik me het zelf bewust ben. Dat zou kunnen. Maar het gaat vooral om zonde van waar je je bewust bent. Dus bewuste dingen waar je van, dat moet ik de Heere beleiden en vergeving vragen. Waar die vergeving functioneert, daar bloeit de liefde weer op. Nou, dat zie je in dit gedeelte, want die bruidegom die is vol liefde. Hij bevestigt haar en hij laat zien dat hij nog steeds zielsveel van haar houdt. En dat brengt ons bij de tweede gedachte, tweede punt. Waar liefde woont, daar vindt bevestiging plaats. In Hooglied 6 en 7 hebben we die twee lofzangen van de bruidegom op de bruid gehoord. Ik moest in de voorbereiding denken aan wat God ook opnieuw weer in Jesaja tegen Israël zegt. Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God zich over u verblijden. Nou, dat vind je een beetje terug in deze teksten, hoe die bruidegom blij is over zijn bruid. U zult genoemd worden, mijn welgevallen is in haar, en uw land getrouwde. Want de Heere verlangt naar u en uw land zal getrouwd worden. Dat zegt God in Jesaja tegen Israël. Maar datzelfde geldt in Christus voor elke gelovige. En het geldt ook voor de relatie tussen man en vrouw. Nou, als u die lofzang gelezen hebt, die twee lofzangen, en ik heb het nu eerst even over de eerste, dan zitten er voor ons als westelingen een aantal aspecten in, een aantal omschrijvingen die wat bevreemdend zijn. Hij heeft het over Tirza, over Jeruzalem, twee plaatsen waarvan we zeggen, nou, wij zouden een plaatsnaam niet snel gebruiken om te vergelijken met een vrouw. Vrouw, je ziet eruit als Amsterdam. Ik denk niet dat een vrouw zich gestreeld zal voelen als we zoiets zeggen. En die vaandels, u heeft zich misschien ook afgevraagd wat dat betekent, maar daar wordt de bruidegom door getriggerd. En als je dan een leger voor je ziet met al die vaandels, en ze zijn als het ware met een rij vaandels bezig, ze kunnen er ook prachtig mee marcheren en allerlei tekens kunnen ze doen. Als je dat ziet, een leger wat aan het marcheren is, soms zie je wel eens van die filmpjes van bijvoorbeeld van Noord-Korea. Ik ga het maar niet over Noord-Korea hebben. Maar als je ziet hoe enorm gestructureerd zo'n mars loopt, dan ziet dat er indrukwekkend uit. En dan word je als het ware gevangen door dat beeld. Je blijft kijken. Het gaat allemaal synchroon met die vaandels. Nou, dat is ook hier het beeld. Dus die bruidegom die is helemaal onder de indruk van zijn bruid. Hij kijkt daar vol bewondering naar. Het is u wellicht ook opgevallen dat de versen 4 tot en met 7, dat we dat eigenlijk al een keer eerder gehad hebben. Dat is een herhaling, bijna exact dezelfde woorden van een lofzang die de bruidegom al een keer eerder heeft uitgesproken in het Hooglied. Als het ware wil hij haar verzekeren, ik hou nog net zoveel van jou. Mijn liefde is onveranderd. En hij heeft het in het vers 7 zelfs weer opnieuw over haar sluier. Dat is die trouwsluier die ze op haar bruiloft droeg. Dus je zou dat kunnen zien als, ik heb je toen trouw beloofd, tot de dood ons scheidt. En dat ben ik nog steeds. Mijn liefde is onveranderd. En hij bevestigt haar in wie zij is. Wie zij is voor hem. En dan zegt hij hele mooie dingen over haar. Hij zegt bijvoorbeeld in vers 8 en 9 dat zij uniek is voor hem. In vers 8 zegt hij, al waren er 60 koninginnen en 80 bijvrouwen. Dat is 20 keer 3 en 4. En dat paar van 3 en 4, dat komt u veel tegen in het boek Spreuken. 3 en 4, dat is een soort vaste Joodse uitspraak. En daar volgt dan een conclusie uit. Nou, dit is dan 20 keer, dus 60 en 80. Met andere woorden, een bepaalde volheid. Al waren er 60 koninginnen, 80 bijvrouwen en meisjes niet te tellen. Zij is de enige. Zij is de enige voor haar moeder. Die moeder heeft maar één dochter. Misschien nog heel veel zonen, maar ze is de enige dochter. Enige mooie meisje. Zij is uniek voor de bruidegom. En door haar zo te noemen, bevestigt hij haar in haar identiteit. Wat doet dat goed voor die bruid om dat te horen? Jij bent voor mij de enige. Nou, eerst maar even de toepassing voor het huwelijk. Mannen, hoe praat je over je vrouw? Welke dingen zeg je tegen je vrouw? Zeg je tegen je vrouw dat je ze mooi vindt? Dat je ze aantrekkelijk vindt. Er zijn misschien allemaal ook mannen die zeggen van ja, je weet toch wel hoe ik over je denk. En dan zeg je het dus maar niet meer. Maar vrouwen willen dat graag horen. Die hebben die bevestiging nodig als het ware. Ik zat te denken, ook vaders prijzen je dochter wel eens. Of opa's je kleindochters. Vrouwen hebben dat nodig. Wat heb je vandaag toch weer een mooie jurk aan? Of spreek je alleen maar over kleding in de corrigerende zin? Wat heb je nou weer aangetrokken? Ja, herkenbaar wellicht. Maar zeg je het ook in de positieve zin? Is er ruimte voor bevestiging? Ik denk dat het van groot belang is, vooral voor jonge vrouwen en voor meisjes, dat ze bevestigd worden in hun uiterlijk en hoe ze zich kleden, hoe ze daar hun best voor doen. Misschien zeg je van, dat vind ik heel erg aards. Nou ja, de Bijbel die spreekt daar ook over. En in een tijd als de onze, waarin zoveel jonge meisjes onder invloed van sociale media te maken hebben met een gebrek aan zelfvertrouwen, is het zo belangrijk om als vaders, als echtgenoten of als opa's en oma's of als gemeenteleden jonge meisjes, jonge vrouwen te bemoedigen. En positieve woorden van bemoediging en bevestiging te spreken. Dat doet ertoe. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Datzelfde geldt ook voor onderling in de gemeente. Hoe bemoedigen we elkaar, bevestigen we elkaar? Ik heb alweer een hele tijd geleden hier een keer een preek gehouden over feedback in de gemeente. U kunt zich dat wellicht nog herinneren. Belang van feedback. Waar het om gaat is dat er een bedding komt van aanvaarding, of bedding is, van aanvaarding en vertrouwen. Dat je weet, hier word ik gezien, hier doe ik ertoe, ik word niet afgebrand. Ik krijg niet alleen maar dingen naar mijn hoofd als ik een fout maak, maar ik krijg heel veel complimentjes. Als er zo'n sfeer van aanvaarding en bemoediging, van bevestiging is, dan kun je ook wel een keer kritiek uitoefenen zonder dat iemand direct uit het lood geslagen is. Begrijpt u? Als dat het vertrouwen is dat de ander je niet laat vallen. En zo zou het in de gemeente moeten zijn. Hè? Zo mag het. Zo moet het in de gemeente zijn. Als er die warme, als de gemeente een warme deken is. Nou, dan kun je ook wel eens opbouwende feedback geven aan elkaar. Dan is daar ruimte voor. Nog één ding bij dit punt over bevestiging. Dat hebben wij ook allemaal geestelijk nodig. Als bruid van Christus moeten we en worden we door hem bevestigd. En dat moeten we ook toelaten. Wij gelovigen hebben dat in onze tijd, naar mijn idee, heel hard nodig. We zijn net zo onzeker over onszelf als een pubermeisje wat op Instagram naar prachtige plaatjes van anderen kijkt. Als gelovigen zijn we ook voortdurend, als we niet oppassen, bezig om ons te spiegelen aan anderen. Getuigenissen horen we en we denken, och, die heeft dat of die heeft dat. Dat heb ik niet. Doe ik het wel goed genoeg? Doe ik er wel toe? Ziet God mij echt wel? Is mijn geloof al goed genoeg? Wat is het belangrijk om steeds opnieuw te horen dat Jezus zich voor jou tot in de kruisdood heeft gegeven? En dat we die woorden van de apostel Paulus werkelijk tot ons laten doordringen. Als hij in Efeze 5 vers 25 zegt, mannen, heb uw eigen vrouw lief zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Christus heeft ons lief gehad en heeft zichzelf voor ons, voor jou, voor u overgegeven. Dat is de Bijbelse boodschap, dat is het evangelie. Wij kunnen niet zonder. Niet alleen zonder dat feit dat Jezus dat gedaan heeft, maar ook door dat steeds opnieuw te horen en ons daardoor te laten bevestigen. Het is belangrijk om te weten dat we onze schoonheid te danken hebben aan zijn werk, onze geestelijke schoonheid. Opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, zegt apostel Paulus in Efeze 5 vers 26. Wat is het belangrijk om te geloven dat hij doorgaat, dat Jezus doorgaat als die hemelse bruidegom met zijn werk in ons. Efeze 5 vers 27, opdat hij haar, ons dus, in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Vaak denk ik dat dat als eerste mijn doel is, mijn opdracht. Ik moet heilig en smetteloos zijn. Maar weet je, dat is in de eerste plaats het doel van Jezus. Zijn werk in mij, in u, in jou. Dat is wat de bruidegom wil bewerken in ons. Hij bevestigt ons en het is goed om te beseffen dat dat onze identiteit is in Christus. Als je dat steeds jezelf weer toe-eigenen door het geloof, elke dag opnieuw, dan zeg je het de bruid na. Ik ben van mijn liefste. En mijn liefste is van mij. Bevestiging. In het huwelijk, in de gemeente, onderling en ook geestelijk. Dan gaan we naar het laatste punt. Het punt over die overgave. Daar spreekt dit gedeelte ook over. En die overgave die vinden we met name in vers 11 van hoofdstuk 7. Maar voordat ik met u daarna ga kijken, wil ik nog, want anders sla ik een heel groot stuk over, wil ik een paar dingen nog halen uit dat hoofdstuk 7. Ik kan niet alles behandelen. Dat gaat ook niet in een preek. Dat is voor mij een beetje frustrerend. Voor u maakt het niet uit. Maar ik heb er uren voorbereiding in gestopt, kan ik u vertellen. En u zou over elke tekst al een vraag kunnen stellen van, maar wat wordt daar dan mee bedoeld? En dan denk ik van, oh, dat is prachtig. Daar kan ik wel iets over uitleggen. Niet omdat ik dat kan, maar omdat ik me daarop voorbereid heb. Maar het is gewoon te veel om dat allemaal over te geven. Dus ik probeer de meest in het oog springende lessen eruit te halen. Nou, over hoofdstuk 7, dat ja toch wat meer erotische tekstgedeelte, daar wil ik in ieder geval twee dingen van zeggen. Voordat we dus gaan kijken naar het laatste vers wat we met elkaar gelezen hebben. Het eerste is dit. Het schoonheidsideaal, wat hier beschreven wordt, dat verschilt nogal met dat van onze cultuur. We lezen in hoofdstuk 7 vers 2b, uw buik is als een hoop tarwe. Ja, nou, Ik denk dat in onze tijd we een ander schoonheidsideaal hebben. Ik las in een Bijbelcommentaar het volgende. En vergeef me dat het misschien een beetje plat is, maar ik heb het vertaald naar het Nederlands en dan komt er dit uit. Het schoonheidsideaal van de bruidegom is een vrouw waarvan je je afvraagt of ze misschien zwanger is. Vandaar dat hoopje tarwe. Meer dan een fotomodel uit onze tijd waarover je je zorgen maakt dat ze binnenkort misschien wel sterft van de honger. Dat is het schoonheidsideaal van onze tijd. Enorm contrast. En dat mag ook weer een beetje relativeren. Want we kunnen in deze tijd, zeker jonge mensen, wel erg met ons uiterlijk bezig zijn. En misschien zegt u van, nou ja, ik haal niet die mooie plaatjes die ik op Insta allemaal voorbij zie komen. Maar weet u, wellicht was u in de middeleeuwen een schoonheid. Alles is relatief. Er wordt in dit stukje, in hoofdstuk 7, ook gesproken over dat ze een hals heeft als een ivoren toren. U begrijpt, dat is beeldspraak. U moet daarbij de bruid niet voorstellen als een soort langnek, zoals bij de Efteling. Maar wel als iemand die heel een gracieuze nek heeft. En ook dat ze zelfverzekerd is, dat die vier op haar romp staat. Ze kijkt onbevangen rond. Ze is bevestigd door haar bruid, door haar bruidegom. Ze weet wie ze mag zijn in hem. In hoofdstuk vers 4b daar staat, uw neus is als de toren van de Libanon, die uitziet op de Damascus. Nou, mannen, ik zou dat nou niet tegen je vrouw zeggen. Ook niet tegen de buurvrouw, dat ze een neus heeft als de toren van Libanon. Die uitziet op Damascus, maar het beeld is, Damascus, dat is de hoofdstad van de Arameërs en daar leefden de vijanden. En als je dus vanuit een grote hoogte kan neerzien op die vijanden, dan betekent dat dat jij safe zit. Dat je jezelf zelfverzekerd voelt, dat je niet bang bent voor je vijanden. Dus er gaat een bepaalde trotsheid, een bepaalde zelfverzekerdheid uit van deze bruid. Nou, dat is die beeldspraak. Er worden in dit gedeelte worden nog meerdere steden genoemd. Hesbon, Bat Rabim, Libanon, Damascus. Allemaal plaatsnamen. Allemaal plaatsnamen van het land Israël. En dat betekent dat deze bruid voor haar bruidegom als het beloofde land is. Zoals het volk Israël dat wilde innemen, zo wil deze bruidegom, die wil dat land, de bruid, als het ware, tot zich nemen. Dat over die beeldspraak. Nog één ander ding, wat wel heel duidelijk is, zonder in detail te treden, is dat de Bijbel positief spreekt over seksualiteit. Heel positief. Binnen de veilige grenzen van het huwelijk is de relatie tussen één man en één vrouw, dat is de Bijbelse plaats waar liefde, waar ook de seksualiteit mag floreren, mag functioneren. En dat is een uitvinding niet van de duivel, maar van God. Dat moeten we ons echt als christenen, vind ik, heel erg bewust zijn. In deze tijd waarin seksualiteit op een hele andere manier naar voren wordt gebracht. Ik denk wel eens, zoals ze zeggen, het bederf van het beste is het slechtste. En dat zie je in onze tijd denk ik heel erg gebeuren. Dat seksualiteit zo tot een verkoopartikel is verworden, dat je er bijna alleen maar op een negatieve manier over zou spreken. En dat gevaar bestaat er ook binnen de kerk, dat christenen als het over seksualiteit gaat, altijd het op een negatieve manier benaderen over al de uitwassen ervan. Maar ik denk dat het goed is om juist positief over die vorm van seksualiteit te praten die binnen Gods bedachte plan plaats moet vinden. Tegelijkertijd laat dit zien dat we als mensen daar allemaal in falen. En dat er op dit gebied, dit hele tere onderwerp, dat daar ook heel veel in misgaat. En ik denk dat dat in meer of mindere mate voor elk mens wel geldt. Ik kan dat natuurlijk niet zeker zeggen, dus ik weet het ook niet helemaal zeker. Maar ik weet wel dat het een enorm probleem kan zijn, alles wat er misgaat op het gebied van seksualiteit. En weet u bent in de Bijbel in goed gezelschap. Want dit is het Bijbels ideaal tussen die bruidegom die helemaal verliefd is op zijn bruid. En de bruidegom die zich, zoals we straks zullen horen, overgeeft aan haar bruidegom. Dit is het Bijbelse ideaal. Maar door wie is dit geschreven? We weten niet 100% zeker. Het kan zijn het hooglied van Salomo of het hooglied voor Salomo. Daar lopen de meningen wat over uiteen. Maar in ieder geval weten we dat Salomo nu bepaald geen goed Bijbels voorbeeld is als het gaat om seksualiteit. Die had er nog wel meer dan 60 of 80. En vanochtend werd het terecht gezegd, overal waar je polygame relaties ziet, waar in het Oude Testament mannen meerdere vrouwen hebben, daar zie je het misgaan. Dat is niet Gods plan vanaf het begin geweest. En dan David, de man die voor Salomo kwam, de vader van Salomo, David. David die de man naar Gods hart genoemd wordt. Hoe is hij niet onderuit gegaan, juist ook op het gebied van seksualiteit? Ik zeg dit nu niet om de zonde die op dat gebied allemaal plaatsvindt te bagatelliseren. Maar wel om te zeggen, er is vergeving, ook voor de gebrokenheid en de zonde op dat gebied. Er is keer op keer op keer vergeving, dankzij die hemelse bruidegom Jezus Christus. Daar wil ik u echt mee bemoedigen. En dat zeg ik omdat ik dat zelf ook nodig heb. We hebben de vergevende liefde van Jezus Christus nodig. Juist ook op dit gebied en wat hier allemaal misgaat. Laten we daar maar gewoon heel eerlijk over zijn. En wat zijn we blij dat er een hemelse bruidegom is die trouw is. Die zegt, en ik laat je toch niet gaan. Ik blijf jou trouw. Heerlijk is dat toch. Wat hebben wij die genade van God nodig op dat punt. Ik kan me voorstellen als u wat op leeftijd bent dat het anders ligt dan voor jonge mensen. Maar goed, dan nog denk ik dat u het gebed uit Psalm 25 al begrijpt. Gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd. Dan naar het laatste punt. Die overgave. Die vinden we in vers 11 van hoofdstuk 7. We hebben al gezien dat de bruid, die neemt als het ware die lofzang op haar, neemt ze als het ware over. In vers 9. Het wordt een soort duet, een liefdesduet. En dan zegt ze in vers 10, ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Zijn verlangen gaat naar mij uit. Nou, ik ga dit gedeelte, ik zou er ook nog iets over kunnen zeggen wat betreft het huwelijk, maar ik beperk me nu tot de geestelijke les hieruit. Zij heeft dit nu al 2 keer eerder gezegd. Het is mooi om die vers een klein beetje te vergelijken. En ik zal ze voor u voorlezen. Ze heeft het de eerste keer gezegd in Hooglied 2 vers 16. En daar klinkt het zo. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Dus ze heeft het eerst over dat zij heeft die bruidegom als het ware in eigendom. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. En de tweede keer in Hooglied 6 vers 3, daar draait ze het om. Daar zegt ze, ik ben van mijn liefste en hij is van mij. Met andere woorden, zij verdwijnt al een klein beetje naar de achtergrond. En hier in hoofdstuk 7 vers 10, daar is zij helemaal als het ware alleen nog maar leidend voorwerp. Want daar zegt ze, ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Zie je die progressie, die voortgang in overgave aan haar bruidegom? In het begin zegt ze nog van, hij is van mij, oké, en ik ben van hem. En dan zegt ze, ik ben van hem en hij is van mij. En dan, je zou kunnen zeggen, als die liefde zo gerijpt is, zoals hier in dit hoofdstuk, dan zegt ze, ik ben van hem en hij verlangt naar mij. Ze heeft het niet meer over haar liefde, niet meer over haar geloof, maar ze heeft het alleen maar over zijn liefde en wie zij is in zijn ogen. De spotlicht komt helemaal te liggen alleen op die bruidegom. Ik denk dat dat een prachtige les is voor geestelijke groei. Dat je gaandeweg je geloofsleven, het draait steeds minder om wie jij bent. Het draait steeds minder om jouw positie in de gemeente. Het draait steeds minder om wat jij doet voor God. Om jouw bijbelkennis. Om jouw inzet voor dit of voor dat. dat raakt steeds meer op de achtergrond. En het gaat steeds meer alleen nog maar om wie Jezus is. En wat Hij voor jou gedaan heeft en nog doet. Om zijn liefde voor jou. Dat is geestelijke groei in mijn optiek. Dat Jezus alles wordt. Zoals Johannes de Doper zegt, ik vind het een prachtige tekst, ik heb hem ooit geleerd uit de Statenvertaling. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Als kind begreep ik het nooit, hij moet wassen. Wat is dat nou, wassen? Ik dacht, Johannes de Doper, dat is daar in het water zeker. Maar wassen is natuurlijk groeien, hij moet toenemen, hij moet meer ruimte krijgen in mijn leven. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat is Johannes de Doper en dat is in een notendop de les van overgave. Ik geloof dat die geestelijke overgave een proces is. Ik benadruk dat vanavond eventjes speciaal. Ik heb een tijd in mijn leven, heb ik deel uitgemaakt van een groep die erg gericht was op heiliging. Op volledige toewijding aan God. En daar werd veel gesproken over het begrip algehele overgave. Misschien komt u dat wel bekend voor. Het zit ook een beetje in sommige Johan de Heer liederen. Vanochtend zongen we zo'n lied. Ik geef mijzelf volkomen. Of ik heb mijzelf op het altaar gelegd. Nu, ik geef mijzelf volkomen. Nou, we hebben het vanochtend gezongen. Dat heeft Johan de Heer destijds meegenomen uit Engeland. Uit de Keswick-conferenties die daar gehouden werden. En er werd heel erg, het was een heiligingsbeweging. Werd heel erg de nadruk gelegd op dat moment in je leven dat je als gelovige volledig overgeeft aan Jezus. En zij zagen dat als ware als een soort tweede stap in je geloofsleven. Een moment, een crisiservaring, waardoor je jezelf als het ware volledig aan Jezus overgaf. Waarna je dan als een instrument in zijn hand, ja, pas echt goed en gewillig gebruikt kon worden. Dat is een beetje de gedachte. Ik heb daar een jaar of wat wel flink, ben ik daarin vastgelopen. Tot ik ontdekte dat daar wel hele mooie facetten aan zitten. En dat die overgave aan Jezus op zich wel heel goed en bijbels en terecht is. Maar dat dat voor verreweg de meeste gelovigen veel meer een groeiproces is. Niet zozeer één moment. Het gaat in het geestelijke leven niet om één ervaring. Maar het gaat over een groeiproces. Om een relatie. Niet om een ervaring, maar om een groeiproces. Een relatie met God. Nou, ik zeg dat maar eventjes. Misschien dat het voor de meesten van u onbekend is wat ik nu aangeef. Maar anderen die zijn misschien wel hier een beetje mee bekend. En het kan zijn dat je in je geloofsleven heel erg aanhikt tegen zo'n punt. Dat je zegt van ja, ik ben een gelovige en ik natuurlijk, maar nu moet ik me ook nog volledig aan God overgeven. Ja. De grote vraag waar ik bijvoorbeeld tegenaan liep was, en wanneer heb ik dat nu echt goed gedaan? Wanneer heb ik mij dan volledig overgegeven? Op het moment dat ik dacht dat ik dat gedaan had, kwam ik er al snel, ik wou zeggen de andere dag, maar meestal pas het andere uur, kwam ik erachter dat ik het toch nog niet goed genoeg gedaan had. En je kan daar echt geestelijk in een kramp van raken. Heer, wanneer geef ik mezelf nu volledig aan u over? Maar het is een proces. Voor sommigen kan het natuurlijk wel eens een keer een enorme crisiservaring zijn, waardoor ze in één keer een sprong maken in hun geestelijke leven. Dat kan. Maar voor 9 van de 10 gelovigen is het een groeiproces en leer je jezelf steeds meer en meer over te geven aan Hem. Dat zie je ook hier bij de bruid. Zij heeft een liefdesrelatie met de bruidegom. En in het begin telt zij nog behoorlijk mee. Maar gaandeweg zie je dat ze naar de achtergrond verdwijnt en dat ze het steeds alleen nog maar heeft over de liefde van de bruidegom. Ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Totaal onverdiend, maar daar leef ik uit dat geloof. Ik hoop dat u dat vanavond ook een beetje geestelijke ontspanning mag geven. Dat je zegt van ja, de Heer die gaat door met zijn werk en ik zie het, gelukkig zie ik het regelmatig bij senioren die al heel lang met de Heer Jezus leven. Dan merk je dat ze losraken van alle dingen van deze aarde. Dat ze niet vastzitten aan materie. Dat ze eigenlijk met één been al in de hemel zijn. Ja, dat kan je misschien en hoef je denk ik ook niet te verwachten van iemand die nog maar pas tot geloof gekomen is. Dat is een proces. Maar Jezus leidt ons in dat proces. Een proces van algehele overgave aan hem. Maar als je het principe daarvan kent, dat je niets liever wil dan je aan hem overgeven, dat je hem steeds meer vertrouwt, dan herken je het lied wat we zo dadelijk met elkaar gaan zingen. O, welk een vreugde is het om een kind van God te zijn. Welzalig die zich is bewust dat Jezus vrede geeft en rust. Halleluja, prijs God voor zijn genade. In dat geloof, in dat verlangen dat hij zijn weg met een ieder van ons gaat, mogen wij leven. De Heere zegene zijn woord, de Heere zegene zijn woord ook aan uw en mijn hart. Amen.